Goedemiddag, broeders en zusters. Zullen we beginnen met het lezen van een gedeelte uit de Colossensebrief. Colossense hoofdstuk 1, waar staat in vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen, en hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. En nog één vers uit Romeinen. En dat is dan Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen 11 vers 36. Waar staat, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover. Wel, ik heb deze schriftgedeelten uitgezocht voor vandaag, omdat ze spreken over de persoon van de Heer Jezus Christus. En omdat er ronduit in deze schriftplaatsen gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus niet alleen de oorsprong is der dingen, hij is niet alleen de schepper, maar bovendien wordt hij genoemd als degene door wie alle dingen zijn, oftewel alle dingen bestaan tezamen door hem. En vervolgens wordt er gezegd dat ook hij het einddoel is van alle dingen. Hij is het begin en het einde, inderdaad. Maar er staat uitdrukkelijk, tot hem zijn alle dingen. Dat zijn inderdaad drie punten. En u weet, een goede preek behoort te bestaan uit drie punten. En hier hebt u er dan drie. In de eerste plaats, dat de Heer Jezus Christus de schepper is. Hij is voor alle dingen. En alle dingen zijn door hem geworden. Dus alle dingen zijn door hem ontstaan, zouden we kunnen zeggen. Waarna gezegd wordt dat alle dingen ook bestaan door hem. Dat spreekt ook over het heden. De wereld zoals hij bestaat, bestaat door hem. Hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Wordt op een andere plek gezegd, dat is Hebreeën 1. Maar waar het me ook om gaat en waar het voornamelijk om gaat, is dat niet alleen hij de oorsprong is der dingen, ook niet dat hij, dat door hem alle dingen bestaan, maar bovendien dat hij het zelf het einddoel is van alle dingen. Dat is in wezen de climax van de Bijbelse boodschap, dat niet alleen alle dingen door hem ontstaan zijn en door hem bestaan, maar dat ook bovendien alle dingen hun einddoel vinden in hem. Het grote voorrecht van ons als gelovigen, vooral in deze bedeling, is dat wij deel hebben aan dat einddoel. De Bijbel leert dat uiteindelijk God zal zijn alles en in allen. Maar in een wat smallere toepassing van deze verse is het zo dat God is in ons en in ons allen. En wij zijn in hem. En wat in de toekomst van toepassing is op de gehele schepping, namelijk dat God zal zijn alles en in allen, dat is nu reeds van toepassing op het lichaam van Christus, namelijk op de gemeente waarvan wij deel uitmaken. Maar hoe dan ook, het gaat erom, alle dingen leiden tot hem. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En om daar meteen achteraan weer Colossense 1 vers 19 te lezen, of vers 18, daar staat, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. En dan wordt er een wat smallere toepassing gegeven aan die functie van Christus. Hij is het hoofd der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want, en dat is de toelichting daarop, want Het is wel behagen geweest dat des vaders, dat staat namelijk schuin gedrukt, dat staat er namelijk in de grondtekst niet. Er staat, het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Dat was uiteraard het welbehagen van de vader, maar dat staat er niet omdat het de bedoeling is dat de klemtoon niet zou vallen op de vader, maar op de klemtoon zou vallen op hem, op de zoon namelijk. Want het is wel behagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En eigenlijk zou ik daar achteraan moeten lezen vers 9 van het volgende hoofdstuk, Colossenzen 2. Waar staat, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat betekent dus inderdaad dat alle dingen uiteindelijk leiden tot de Heer Jezus Christus, die dan ook het hoogtepunt is, de climax is van de heilshistorie. En wat ik vanmiddag u wil voorhouden, is dat inderdaad al die lijnen die door de schrift lopen, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel af aan, dat al die lijnen samenkomen in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Of, om het nog eerder te zeggen, die lijnen komen samen in een kribbe in Bethlehem. Al moet ik zeggen dat die lijnen daarna gelijk oplopen en doorgaan tot in zijn opstanding. Want daar gaat het natuurlijk om. Maar het punt waar die lijnen samenkomen is inderdaad daar bij de geboorte van onze Heer en Heiland. God die mens werd, opdat hij als mens alle dingen zou vervullen die aan de mens beloofd waren. Of hij zou alle dingen vervullen die aan de mens waren opgedragen. Beide dingen zijn waar. Om er maar ergens te beginnen. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat we bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus uitdrukkelijk vermeld vinden dat die aankondiging plaatsvindt onder andere aan Jozef van Nazareth. Bij voorkeur te verwarren met een andere Jozef, namelijk, ja, ik geef u maar een idee even, hè. Bij voorkeur te verwarren met een andere Jozef die ooit onderkoning werd van Egypte. Want de bedoeling is inderdaad dat we dat verband zouden leggen. Ze hebben niet voor niks dezelfde naam. Maar hoe dan ook, de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus wordt gegeven bijvoorbeeld aan Jozef, de timmerman van Nazareth, zoals we dat zeggen. En dat was hij natuurlijk. Maar dat is niet de titel die de engel des Heren hem geeft. Ik heb het inmiddels voor me liggen, Matthäus 1, daar spreekt de engel deze Jozef toe. Er staat in Matthäus 1 vers 20, en alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren, verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, zone Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ik meen me te herinneren dat later weer deze Jozef zo wordt toegesproken met gij zonen Davids. Het punt is namelijk dat de wettige vader van de Heer Jezus niet alleen dezelfde naam droeg als eerst de onderkoning van Egypte, die zo'n bijzondere verlossing voor Israël, voor zijn broeders, tot stand bracht, zoals Genesis dat dan ook uitdrukkelijk zegt. Maar bovendien wordt deze Jozef genoemd gij zonen Davids. Gij zonen Davids wil, zoals misschien bekend zeggen, gij erfgenaam van David. Jozef was namelijk in zijn dagen de erfgenaam van de troon van David. Op twee verschillende wijzen trouwens. Namelijk via zijn eigen afstamming, zowel als via de afstamming van zijn vrouw. Want zo werkt de wet nou eenmaal. Maar hoe dan ook, hij was de erfgenaam van David. Hij was de erfgenaam dus van de troon van David. En daarmee van de troon over Israël. En zoals we verder zullen zien, was hij daarmee bovendien de erfgenaam van de troon over de hele wereld. En daarom is het juist deze Jozef, deze zonen Davids, aan wie wordt aangekondigd de geboorte van de Heer Jezus. Zij genadig, ik weet niet of u zich dat ooit gerealiseerd hebt, maar het zij genadig dat wanneer in het Nieuwe Testament de Heer Jezus zelf bijvoorbeeld aan de schriftgeleerden van zijn dagen vraagt, wie is eigenlijk de Messias? Wiens zoon is hij? Dat die schriftgeleerden antwoorden en zeggen hij is de zoon Davids. Er had ook een ander antwoord kunnen komen, want de meningen daarover zijn verdeeld. Maar een van de antwoorden die inderdaad nog steeds, ook vandaag in de dag in het Jodendom gegeven wordt op deze vraag, is dat de Messias de zoon van David zou moeten zijn. Dat niet alleen, we vinden dat in het Matthäus-evangelie, we vinden het in het Johannes-evangelie ook aangehaald, dat de Messias de zoon zou zijn van David. Er zijn er anderen namelijk die zeggen dat de Messias de zoon zou moeten zijn van Jozef. Op grond van de Jozef van het Oude Testament. En op grond van dat het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël inderdaad niet ging naar Juda, ook niet naar Ruben, maar naar Jozef en vervolgens naar zijn tweede zoon, namelijk naar Efraïm. Vandaar dat er ook een opvatting bestaat die zegt dat de Messias de zoon zou moeten zijn van Jozef. Ik heb het over een Joodse opvatting. Niet over een christelijke uiteraard. En daarom is het zo merkwaardig dat toen de Messias geboren werd, hij niet alleen een zoon was van David, maar bovendien een zoon was van Jozef. Zij het dan een andere Jozef, maar niettemin speelt dezelfde naam een rol. Want het eigenaardig is dat het eerstgeboorterecht van Israël, ook van de stammen van Israël, uiteindelijk wel degelijk terechtkomt bij de Heer Jezus, bij Jezus van Nazareth. Hij is de eerstgeborene. Niet alleen van Israël, maar van de ganse schepping, hebben we zojuist gelezen in de Colossensebrief. Dus die lijn van Jozef komt daaruit, maar de lijn van David komt eveneens daaruit. Dus of men nou zegt de Messias stamt af van Jozef of de Messias stamt af van David, het maakt weinig verschil, want Jezus van Nazareth heeft Jozef tot zijn vader en bovendien heeft hij David tot zijn vader. Dat is geen probleem, dus in alle gevallen klopt het. Ook al is het dan op een wat merkwaardige manier misschien. En ik moet erbij opmerken dat wij weliswaar geneigd zijn te spreken over Jozef als de veronderstelde vader van de Heer Jezus. Maar dat is onjuist. Hij is de vader van de Heer Jezus. Want die begrippen vader en zoon hebben zoals bekend te maken met het erfrecht en niet met de natuurlijke afstamming. En daarom is Jezus wel degelijk de zoon van Jozef, zo staat het ook in Lucas. Er staat zelfs uitdrukkelijk, hij was naar de wet, nomisos, naar de wet de zoon van Jozef. En er is niks krachtiger dan die wet, uiteraard. Zie, men heeft het vertaald met naar men meende, maar dat staat er niet. Er staat naar de wet. De wettige zoon van Jozef, de wettige erfgenaam. Hoe dan ook, deze Jezus van Nazareth, wiens geboorte wij in deze dagen gedenken, is de afstammeling van David en daarom de erfgenaam van de troon van David. En dat niet alleen, maar u herinnert zich misschien dat we in het Oude Testament, met name in 2 Samuel 7, een belofte vinden die aan David, de eerste koning uit het huis van Juda, over Israël regeerde. En aan deze David wordt gezegd, in vers 12 van 2 Samuel 7, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Het moet namelijk duidelijk zijn dat het koninkrijk wat David ontvangen had niet bevestigd werd. Het duurde hooguit tot aan de ballingschap van Israël tot op Zedekia, zal ik maar zeggen, de laatste koning uit het Davidische koningshuis, die over een klein restje van het volk regeerde, wat toevalligerwijze niet in ballingschap gegaan was. En de man was aangesteld bovendien door Nebukadnezar. Dus zoveel bijzonders was het ook al niet meer. Maar Zedekia was de laatste koning van Israël en daar hield het op. En wat we daarna vinden, vooral na de ballingschap, is weliswaar een register van officiële erfgenamen van de troon. We vinden dat register met name in Matthäus 1, beginnend met Shealtiel en dan, enzovoorts, Zerubabel. Maar waar het om gaat is dat er nooit meer een koning op de troon van David heeft gezeten. En dat het Davidische huis dus inderdaad, dat de troon van het Davidische huis inderdaad niet bevestigd werd. Het koninkrijk van David werd niet bevestigd. Integendeel, het viel om. En voor zover je zo'n koningshuis vergelijkt met een boom, met een stamboom, en dat is nog steeds gebruikelijk om dat te doen, is het zo dat die boom inderdaad werd afgehouden. En daarom spreken we over de afgehouden tronk van Izzi. Er zit nog veel meer aan vast, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat die stamboom, zal ik maar zeggen, dat die afgehouden werd en dat het koninkrijk van David niet werd bevestigd. Maar de Heer doet een belofte aan David. Hij zegt, na u zal ik uw zaad doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En van hem, en dat de nadruk daarop ligt, blijkt uit het volgende vers. Want daar staat dan vervolgens, die zal mijn naam een huis bouwen. En we weten hopelijk dat hier in de eerste plaats, of in de eerste plaats, maar in zekere zin gesproken wordt over Salomo, die uit David geboren zou worden en die zou inderdaad dat huis bouwen. Namelijk, het is algemeen bekend dat David heel graag de tempel had willen bouwen, maar dat niet mocht om een of andere reden. En dat gaat het ook om, als u net zo'n Bijbel hebt als ik, staat er zelfs boven het hoofdstuk, God verbiedt David een tempel te bouwen. Het is dan zo dat een David dat verboden wordt, maar meteen wordt hem beloofd dat iemand na hem zal opstaan uit zijn zaad. Die zal bovendien, diens koninkrijk zal bovendien bevestigd worden en die zou wel degelijk dat huis bouwen. Het gaat dus om het contrast tussen deze aangekondigde zoon van David en David zelf. David mocht geen tempel bouwen, de zoon van David zou dat wel doen. En aan de andere kant, de zoon van David zou een koninkrijk hebben wat bevestigd zou worden. David zou een koninkrijk hebben wat niet bevestigd zou worden. Zie, het gaat om het contrast tussen die beiden. En eigenaardig is dan ook dat deze profetie aangehaald wordt later in het boek Koning en in het boek Kronieken, waar erop gewezen wordt dat wanneer Salomo de tempel bouwt, dat dat de vervulling is van de belofte die hier aan David gedaan is. En men zegt dan ook dat hier beloofde zaad van David was Salomo. En in zekere zin is dat natuurlijk juist, al was het maar omdat de schrift dat zelf zegt. Maar het eigenaardige is dat dezezelfde profetie feitelijk, althans wanneer we hem bijzonder letterlijk opvatten, dat dezezelfde profetie in feite over Salomo heen, of laat ik dan zeggen, via Salomo, spreekt over de werkelijke vrede, vorst, de werkelijke Salomo, shalom, vrede, hè? De werkelijke vrede, vorst, namelijk de Heer Jezus Christus. Want waar staat nou in het Oude Testament dat de Messias de zoon van David zou zijn? En dan weet ik, dan kun je nog een uitvlucht nemen en zeggen van ja, maar er staat toch in de profetieën dat God hen zal geven de gewisse weldadigheden van Jacob enzovoorts. En dat er staat mijn knecht David zal koning over hen zijn. En dan zeg ik ja, dat is waar, maar misschien is het u dan onbekend dat sommigen die profetieën verklaren en zeggen ja, daar gaat het niet om een zoon van David, daar gaat het om David zelf. Er zijn er namelijk, die, zelfs onder het Jodendom, maar ook onder christenen, die geloven dat alvorens de Heer Jezus zelf zijn koninkrijk op aarde zal oprichten, dat dan eerst David zal komen om dat koninkrijk te vestigen hier. Want, zegt men, staat er toch, mijn knecht David zal koning over hem wezen. En ik zal u geven de gewisse weldaden van David, ik noem maar uit mijn hoofd, maar er zijn meerdere plaatsen die dat zeggen. Dus dan blijft de vraag, waar staat nou dat de zoon van David, of dat de Messias de zoon van David zou zijn? En het antwoord is heel eenvoudig, in 2 Samuel 7. En als u zegt, ja, maar dat gaat er toch over Salomo, zeg ik, jawel, dat is wel waar. Maar daar komt nou net de clue. Het punt is namelijk dat de schrift, dat de profetieën altijd zo in elkaar steken, dat ze een belofte doen met betrekking tot de verre toekomst, en dat naar aanleiding van een belofte met betrekking tot de nabije toekomst. En vandaar de belofte die aan David gedaan wordt, dat iemand van zijn zaad op zijn troon zou zitten en die een, niet alleen een vast koninkrijk zou hebben, maar die ook de tempel zou bouwen. Die profetie die spreekt over de uiteindelijke zonen Davids, de Heer Jezus Christus. En daarom wordt hij in eerste instantie geïllustreerd in de geboorte en in het koningschap van Salomo, waarmee Salomo een voorbeeld is van degene die komen zou. En dat laatste is een citaat natuurlijk, alleen gaat het dan niet over Salomo, maar over Mozes, als ik het goed heb. Een voorbeeld van degene die komen zou. En dat is Salomo. Het punt is dus dat deze profetie spreekt over een zoon van David die een vast koninkrijk zou hebben, die de tempel zou bouwen. En dat het op Christus slaat is duidelijk genoeg. Want als u een gelovige bent, maakt u deel uit van de tempel die hij bouwt. Want wij zelf worden medegebouwd als levende stenen tot een woonstede Gods in de geest. Kortom, tot een geestelijke tempel. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Zie, dat is het verhaal. Deze profetie wordt vervuld uiteindelijk in Christus. En dan blijkt dus dat een belofte die zelfs volgens de schrift zelf in de eerste plaats verband houdt met Salomo, de eerste erfgenaam zal ik dan maar zeggen, op de troon van David, dat diezelfde profetie uiteindelijk pas vervuld wordt in Christus. En dat de lijn die hier getrokken wordt van David naar het zaad van David, dat hij niet ophoudt in Salomo, maar dat hij via Salomo doorloopt tot op de uiteindelijke vorst die de Heer hier bedoeld heeft. En dat dat zo is, dat moet eigenlijk wel blijken, want er staat in vers 14 over de zonen van David. Er staat 2 Samuel 7 vers 14. Ik zal hem zijn tot vader, niet tot een vader, maar gewoon tot vader. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Waarmee in één adem gezegd wordt dat de zoon van David tegelijkertijd de zoon van God zou zijn. En dat is iets wat van Salomo in elk geval niet gezegd wordt. En als het dan al van één zoon van David gezegd kan worden dat hij de zoon Gods is, dan moeten we toch in ieder geval niet voor Salomo kiezen, maar voor de Heer Jezus Christus. En dan blijkt dus dat deze profetie regelrecht doorgetrokken wordt tot op Christus, van wie David zowel als Salomo een beeld zijn. Waarna in de rest van dit vers, vers 14 van 2 Samuel 7, gesproken wordt over het lijden wat op de Christus komen zou. Over zijn zoendood namelijk. Waarna alsnog weer gesproken wordt over, in vers 16, over het huis wat bestendig zal zijn. Er staat, doch uw huis, uw koningshuis wel te verstaan, zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn, dat is de troon uiteraard, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid, enzovoort. En zo zien we dat een lijn van afstammelingen op de troon, de lijn van het Davidische koningshuis, hier begint in 2 Samuel 7, maar uiteindelijk terechtkomt bij hem tot wie alle dingen zijn. En deze troon van, over Israël vindt uiteraard zijn oorsprong in de Heer Jezus zelf, in de Heer zelf. Het was de Heer die niet alleen Israël tot volk gemaakt heeft, maar het is ook de Heer geweest die David had uitverkoren en David had gezalfd. Hij had hem gemaakt tot een gezalfde, in het Hebreeuws gewoon tot een Messias eigenlijk. De Heer had hem geroepen, de Heer had hem ook op de troon gezet, de Heer handhaafde hem op de troon. En bovendien had de Heer bepaald dat die troon uiteindelijk terecht zou komen bij de zonen Davids, dan wel de zonen Gods. Kortom, bij Christus zelf. Zodat we zien dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. En in ieder geval de troon van Israël, de troon van David is uit hem en is door hem en is tot hem. Daar gaat het om. Ik dacht dat dat een duidelijke zaak was. En we zien meteen het patroon dat we vinden het begin bij David. We vinden een aanvankelijke toepassing bij de directe persoon die ervoor in aanmerking komt, Salomo. Maar door hem heen wordt de lijn doorgetrokken tot op Christus zelf als de zonen Davids. Degene die dan ook, wiens geboorte dan ook in het Nieuwe Testament werd aangekondigd. En we vinden dat ook niet alleen in Matteüs, maar we vinden dat ook in Lucas. Lucas 1, waar we eveneens de aankondiging vinden van de geboorte van de Heer Jezus. Daar staat in Lucas 1 vers 31, en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, vers 32, en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Zie. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hebt u de paradox van dit vers? Er staat namelijk in vers 32, hij zal de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En wie is nou zijn vader? Ja, worden er twee genoemd. David namelijk en de Allerhoogste worden beide genoemd hier als zijn vader. En daarom Daarom is het een directe verwijzing naar 2 Samuel 7. Ik zie trouwens dat in mijn Bijbel dat er inderdaad bijgedrukt staat met hele kleine lettertjes. 2 Samuel 7 vers 12. En inderdaad, terecht. Hij is de zoon des Allerhoogsten en de zoon van David. En de ene vader geeft hem de troon ook van die andere vader. Dat wil zeggen, de Allerhoogste, God de Heere, zal hem de troon geven van zijn andere vader, namelijk van zijn vader David. En daarom staat er ook, en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Want hij zou immers een vast koninkrijk hebben, zijn koninkrijk zou bevestigd worden, zijn stoel zou vastgesteld worden enzovoorts. Daarom staat er, hij zal over het huis Jacobs koning zijn. En let u erop, er staat niet eens over het huis Israëls, maar er staat over het huis Jacobs. Dat is belangrijk, omdat als er staat het huis Israëls, kan dat zo zonder meer van toepassing gebracht worden op de gemeente. Israël is de gelovige Jacob. Israël is de aanduiding, is de naam van Jacob na zijn bekering. En het woord Israël heeft dus een veelomvattende betekenis. Het kan toegebracht worden op het natuurlijke Israël, maar het kan ook van toepassing gebracht worden op hen die deel hebben gekregen, op wij namelijk, op ons, die deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Maar er staat hier niet, hij zal over het huis Israëls koning zijn, maar bovendien er staat, hij zal over het huis Jacobs koning zijn. En Jacob is de aanduiding van de aardse mens, de mens die geboren werd gewoon uit Isaac en Rebecca. Zijn natuurlijke naam. Daarom is het uitdrukkelijk de aanduiding van dat hij op de troon zal zitten hier op aarde, over het natuurlijke Israël. Hier op aarde. Dat zijn koninkrijk een geestelijk koninkrijk is, dat is natuurlijk is dat waar. Niemand gaat het koninkrijk in zonder wedergeboren te zijn, zonder te geloven in de Heer Jezus als zijn verlosser. Maar het neemt niet weg dat het koninkrijk, dat geestelijke koninkrijk, wel degelijk ook op aarde gevestigd zal worden, waarbij deze zonen Davids ook inderdaad letterlijk op een letterlijke troon in een letterlijk Jeruzalem zal regeren. Zie, dat zegt dit vers dus ook. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn. Hoe lang? Inderdaad, dat is in Chinees, maar die kende ik al. Dat was een hele oude, hè? Maar hoe lang? Voor altijd, hè? Voor eeuwig. En omdat er nog mensen zijn die zeggen van eeuwig betekent dat er een eind aan komt, die zijn er namelijk, staat er meteen achteraan dat dat niet de betekenis is. Er staat meteen achteraan, hij zal koning zijn in de eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Niet 1000 jaar. Zijn koninkrijk zal niet na 1000 jaar ophouden. Zijn koninkrijk zal ook niet ophouden aan het einde van die toekomende eeuw. Integendeel. Er zal helemaal geen einde aankomen. Dat is trouwens zo, omdat er helemaal geen einde komt aan de toekomende eeuw. Maar dat is ook moeilijk te maken. He? Maar hoe dan ook, het is een eeuwig koninkrijk. Het zal geen einde hebben. Het wordt ook niet beperkt tot 1000 jaar. 1000 jaar is de tijd niet waarin Christus regeert, maar 1000 jaar is de tijd waarin Satan gebonden is, zegt de schrift. Daar houden we dus maar op. Hij zal een eeuwig, eindeloos koninkrijk hebben. Eeuwiglijk en altoos, zegt het Oude Testament. Nou, als u daar nog wat anders van kunt maken, dan moet u dat maar zelf weten. Maar wat wij hier lezen is dat de Heer inderdaad voor eeuwig, voor altijd op een troon zal zitten. Een troon die dus, waarvan dus terecht gezegd wordt dat hij bevestigd zal worden tot in eeuwigheid. Een vast koninkrijk wat niet zal wankelen. Nooit. Eenvoudig, omdat als een van de regeringsdaden van deze koning wij in de Bijbel vermeld vinden, de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want dat gebeurt onder dat koninkrijk. En die nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan niet voorbij. En het koninkrijk waardoor zij ontstaan zijn, dat gaat uiteraard dan ook niet voorbij. Het is een eeuwig koninkrijk wat een eeuwige schepping tot stand brengt. Die dingen horen bij elkaar. En nou we het daar toch over hebben, zal ik eens een andere lijn nemen uit de schrift. Daarvoor ga ik maar eens even naar Hebreeën, naar Hebreeën 7. Want we vinden meer van deze lijnen. Die lijnen zien er precies hetzelfde uit. Er worden alleen andere namen ingevuld aan het begin. Maar aan het eind vindt u weer dezelfde naam. Namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is in Hebreeën 7. Waar gesproken wordt over Melchizedek. En dan van Melchizedek wordt gezegd in vers 1 van het hoofdstuk: want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. U vindt de geschiedenis in het eerste Bijbelboek, in Genesis 14. Daar vindt u dat Abraham op zijn terugkeer van een veldtocht deze Melchizedek tegenkwam, waarvan niks anders vermeld staat als of dan dat hij voortbracht brood en wijn. Hoge priester en koning, en wat deed hij? Hij bracht brood en wijn. Ja, en dat is een merkwaardig iets voor een koning om te doen. Dat de kruidenier dat doet, bedoel ik, dat is duidelijk, hè? Of hoe dat maar heet. Maar want ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt. Maar dat een koning en een hoge priester dat doet, is opmerkelijk. Maar zo'n hoge priester was daar. Melchizedek, een rechtvaardige koning, wordt er gezegd, want zo wordt zijn naam vertaald in vers 2. Er staat namelijk: aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt, of vertaald wordt, koning der gerechtigheid, Melech Tzadik, en dan vervolgens, en daarna ook was koning van Salem. Niet van Jeruzalem, zoals sommigen zeggen, want Jeruzalem bestond nog niet. Bovendien, de naam Jeruzalem werd uitgevonden door David, en Jeruzalem is dan ook per definitie de stad Davids. En de stad die David veroverde was niet Jeruzalem, maar Jebus. Ja, Jebus van de Jebusieten. En hij veroverde de stad, vestigde er zijn troon en noemde de stad Jeruzalem. En vandaar dat zoveel eeuwen daarvoor er geen koning van Jeruzalem was, en deze Melchizedek al helemaal niet. Hij was niet koning van Jeruzalem, hij was koning van Salem. En zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat wil zeggen, hij is koning des vredes. Dat betekent het. Koning des vredes. Salem dus niet met een hoofdletter, want het was geen plaats, maar het was een begrip, het was een koning des vredes. Dat blijkt ook wel, wat ik kwam brengen, brood en wijn. Dat wil zeggen dat men gemeenschappelijk de maaltijd nuttigde. En dat is nog altijd een beeld van vrede. Van gemeenschap en dus van vrede. In tegenstelling tot strijd, zal ik dan maar zeggen. Het is wat Melchizedek, deze rechtvaardige koning, deed. Dus een rechtvaardige koning die vrede bracht. U voelt dat op een of andere wijze dit al iets te maken heeft met Salomo. Een rechtvaardige koning. We weten trouwens aardig wat van de wijze waarop hij recht sprak. Een man die rechtvaardig was in zijn oordelen. Zie. En we weten bovendien dat hij vrede heette. Shalom. Shlomo. Ja, in het Jiddisch is het gewoon slomen. Want bij ons klinkt dat negatief als iemand sloom is. Maar dat betekent dat er vrede is. Een vredige figuur. Spreekt misschien niet tot de verbeelding, maar het is wel precies dat wat de mens nodig heeft. Vrede. Maar goed, deze Melchizedek, die kwam David tegemoet. En van deze Melchizedek wordt hier gezegd in vers 3 van Hebreeën 7. Dat is heel leuk, want hier wordt gezegd wat er in Genesis niet staat. Hier wordt het Oude Testament aangehaald, niet om wat er wel staat, maar om wat er niet staat. Dat is heel leuk. Er staat namelijk: zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, enzovoorts. En daarom staat er: maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Het punt is nu dat we in deze Melchizedek een priester vinden, eigenlijk de eerste priester. Er wordt van hem gezegd dat hij priester was des Allerhoogsten Gods. Dat staat er ook letterlijk in Genesis. Een priester des Allerhoogsten Gods. Ik heb het vermoeden dat het zou moeten zijn de Allerhoogste Priester Gods. Omdat we anders niet weten waarom hij hoge priester was. Het zou er anders namelijk niet staan. Maar in ieder geval, hier in Hebreeën wordt gezegd dat hij hoge priester was. En dan, de zaak is nou deze: dat hij weliswaar de eerste priester was. En dat er gezegd wordt dat hij was zonder begin en zonder einde. En dat het dus eigenlijk een onvergankelijk priesterschap was. Omdat er niet gesproken wordt over een oorsprong daarvan, maar ook niet over een beëindiging ervan. Het eigenaardige is dat we daarna toch te maken krijgen met een ander priesterschap, namelijk dat van Aaron. Het Aaronitisch priesterschap uit de stam van Levi. En het wordt aangehaald in, in vers 12. Ja, eigenlijk daarna, maar goed, ik lees vanaf vers 12. Daar staat, want het priesterschap verandert zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam. Van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproken is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En wat hier gezegd wordt, is dat we na Melchizedek, vele jaren later zelfs, te maken krijgen met een ander priesterschap, of opnieuw met een priesterschap in de Bijbel, een nieuwe priester, want na Melchizedek vinden we uiteindelijk Aaron, en dan slaan we gemakshalve de schoonvader van Mozes even over, want die was ook priester. Ja, ja. Maar we komen terecht bij Aaron, het priesterschap onder het oude verbond, onder de wet. En dan is het zo dat we dus zien dat het Melchizedekse priesterschap hier in deze Hebreeënbrief van toepassing gebracht wordt op Christus, terwijl er voordat het zover is eerst sprake is van een ander priesterschap, namelijk dat van Aaron. En de lijn die we dan volgen is deze, dat we komen de hoge priester tegen Melchizedek, die spreekt gezien zijn persoon en gezien van wat hij doet, die spreekt over een eeuwig en onvergankelijk en dus definitief priesterschap. Precies zoals Psalm 110 dat zegt. Dat spreekt over een priester zijn voor altoos naar de ordening van Melchizedek. Maar voordat het zover is, zien we een andere priester in wie dat priesterschap geïllustreerd wordt. En we vinden dus een lijn die van Melchizedek afkomt en die gaat via Aaron, maar dan uiteindelijk terechtkomt bij Christus, die uiteindelijk opnieuw hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Het wordt hier aangehaald. Er staat namelijk in vers 14, daar stond dat de Heer Jezus hoge priester is, maar hij is uit de stam van Juda en daar wordt onder de wet niet over gesproken. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is niet hoge priester naar de ordening van Aaron en naar de stam van Levi, want hij is uit de stam van Juda en van de stam van Juda heeft niemand zich naar het altaar begeven, staat er. Maar waar het om gaat is dat we leven onder een nieuw verbond met een nieuw priesterschap in vergelijking tot dat van Aaron. Maar het is een oud priesterschap omdat het het priesterschap is van Melchizedek. En dat staat er dan ook in vers 15. Dit is nog veel meer openbaar zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden. Want Melchizedek is geen hoge priester geworden aan de wet des vleeselijke gebods. Want de wet des vleeselijke gebods die bestond nog niet eens. Want de wet des vleeselijke gebods, dat is de wet van Mozes. En die kwam pas na Melchizedek uiteraard. En daarom is de Heer Jezus een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is dat geworden niet naar de wet des vleeselijke gebods, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij heeft namelijk eeuwig leven. Op grond van dat leven is hij hoge priester voor altoos. Want hij getuigt, dat wil zeggen God getuigt in Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Enzovoorts. En dan vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Zie, de wet heeft geen ding volmaakt en het priesterschap onder de wet was niet het volmaakte priesterschap. Het oorspronkelijke priesterschap wordt geïllustreerd in Melchizedek. Iemand zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder begin der dagen, zonder einde der dagen, zonder een speciale instelling, zonder speciale woorden waarbij je aangesteld was als priester. Hij was het gewoon. Voor altijd en hij was het ook altijd al geweest. Daar komt het op neer. Dat is het voorbeeld. En als er dan een priester door God wordt ingesteld, is het de priester Aaron, in wie weliswaar heel wat omtrent het priesterschap wordt geïllustreerd, maar hij heeft niet het onvergankelijke priesterschap. Aaron had niet een priesterschap wat niet zou wankelen. Aaron zou niet hoge priester zijn tot in der eeuwigheid. De Bijbel spreekt vele malen met nadruk over de dood van de hoge priester. In verschillende verband trouwens, daar gaat het nou niet om. Maar vele malen. En bovendien spreekt de schrift over de zoon van de hoge priester. Want hoe dan ook, de hoge priester zou sterven en hij zou een erfgenaam moeten hebben enzovoorts. Er was geen onvergankelijk priesterschap. En Aaron was niet hoge priester voor altoos. En net zo min als Aaron hoge priester was voor altoos, zo was Salomo koning voor altoos. En zo goed als de troon van Salomo wel degelijk wankelde, zo wankelde ook het hoge priesterschap van Aaron. Zij waren niet de vervulling van de belofte. Integendeel, ze waren alleen een fase onderweg naar de vervulling van de belofte, want de belofte wordt vervuld in Christus. En de geboorte van het kind in Bethlehem is de geboorte van hem die zou blijken te zijn de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Niet uit de stam van Levi dus, maar uit de stam van Juda. En waarom was hij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Omdat hij de zoon van God was. Precies zoals bij die profetie van tegen David gezegd wordt van uw zoon zal mijn zoon zijn. De zoon van David zal de zoon des Allerhoogste genaamd worden. Zo staat het hier over Melchizedek in Hebreeën 7 vers 3. Daar staat namelijk dat hij zonder vader was, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Maar de zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. En dan ziet hij dat Melchizedek meteen in verband gebracht wordt met het zoonschap van God. Het is mijn bedoeling te laten zien dat bij Melchizedek iets wordt ingesteld wat uiteindelijk vervuld wordt in Christus. Ik kan er moeilijk onderuit trouwens om daarnaast erop te wijzen dat Melchizedek dus niemand anders was dan Christus. Dat is makkelijk genoeg. Want er wordt gesproken over een onvergankelijk priesterschap. En als Melchizedek een onvergankelijk priesterschap heeft en desalniettemin wordt opgevolgd door de Heer Jezus Christus, kunnen we alleen maar de conclusie trekken dat de Heer Jezus Christus dus niemand anders is dan Melchizedek. Of beter, Melchizedek is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Dat kan niet anders. Vandaar dat er staat dat hij de Zoon van God gelijk geworden is. Melchizedek was de Heer Jezus. Daar komt het op neer. Als hij gestorven zou zijn, dan zou zijn priesterschap niet een eeuwig priesterschap geweest zijn. Net zo goed als dat Aaron gestorven is, want zijn priesterschap is niet een eeuwig priesterschap. Zie? Heel eenvoudig. Maar Melchizedek leeft nog. Het priesterschap van Melchizedek behoort toe aan de zoon van God. En dan zien we precies diezelfde lijn. Een lijn die in het Oude Testament begint bij David, loopt via Salomo tot op de werkelijke zonen Davids, de uiteindelijke zonen Davids, namelijk de Heer Jezus Christus, die de zoon van God is. En de lijn die begint bij Melchizedek loopt via Aaron, die ook hoge priester is van de Allerhoogste God, loopt via Aaron door naar de uiteindelijke hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, namelijk de Heer Jezus Christus. Die dat is omdat hij de zoon van God is. En de zoon van David is de zoon van God. En de zoon van Melchizedek, dat wil zeggen, gewoon wat ik bedoel, de erfgenaam van Melchizedek, degene die het ambt van Melchizedek draagt, blijkt niemand anders te zijn dan de zoon van God. Aanvankelijk geboren in Bethlehem en later opgestaan uit de dood uiteraard, want daar ligt zeker in dit geval de klemtoon op. Maar hoe dan ook, die lijn die komt daaruit daar in Bethlehem. En dat was een tweede lijn die ik u noemde. Ik wil u nog een derde lijn noemen. Dat is namelijk een lijn die helemaal heel vroeg in de Bijbel begint, namelijk in Genesis 1. Dat is de lijn van niemand in het bijzonder, maar van gewoon de eerste mens. De lijn van Adam namelijk. En dus toch wat bijzonders, hè? En nou lees ik in Genesis 1 vers 26. Er staat in Genesis 1 vers 26 dat God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. mensen naar Gods beeld dus en naar Gods gelijkenis. En dan, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Hebt u dat? Even terug, hè. Wat God dus zegt te zullen gaan doen, of te willen gaan doen, is mensen, niet één, maar meerdere. Maar je moet ergens beginnen natuurlijk, hè. Mensen maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat is Gods doel. En vervolgens staat er dan, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Dus eerst een enkel fout en daarna een meervoud. Eerst alleen de man, daarna man en vrouw. En God zegende hen en zeide tot hen, vers 28, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. Kortom, er komen een heleboel mensen, als het goed is dan, hè. En onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb jullie de al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, enzovoorts. We zien hier dus dat God een bepaald plan heeft alvorens hij de mens maakt. Hij heeft een bepaalde bedoeling gehad met de schepping van Adam. Die bedoeling is, punt 1, dat die mens, dat Adam, die mens zou zijn naar Gods beeld, kortom naar Gods gelijkenis. En vervolgens, maar dat vloeit daaruit voort, dat die mens heerschappij zou hebben over... Nou, al wat over de aarde zelf en al wat op de aarde is. Al moet ik er volledigheidshalve bij zeggen dat het hier nog staat exclusief zijn heerschappij over andere mensen, want dat staat er niet bij. Maar er staat dus wel dat de mens zou heerschappij hebben over de vissen, over het gevogelte, over het vee, over de aarde zelf en over al het kruipend gedierte. Dat is vers 26. Heerschappij van de mens over de mens is hier nog niet aan de orde. Maar heerschappij over de dieren en over de aarde zelf is hier wel aan de orde. En als God dus de mens maakt, als God dus Adam schept, is het de bedoeling dat die mens over de aarde zal regeren. Nou, hebt u dat? We krijgen eerst een voorbeeld, namelijk vers 26, van zo zou het moeten. Dat is Gods profielschets, zal ik dan maar zeggen, van de mens. Waarna er inderdaad een mens verschijnt, Adam. En ik had nou bijna gezegd wat ik wel vaker zeg. Maak het verhaal zelf af. En kleur de plaatjes. Want u begrijpt waar het om gaat. Deze eerste mens, de mens die hier aanvankelijk verschijnt. Als vervulling op Gods plan. Als vervulling van Gods wil. Deze eerste mens is niet de vervulling van Gods wil. Dat dat zo is, zal ik u toch niet hoeven te vertellen, neem ik aan. Wij weten wie Adam is. Hopelijk. Zie. Maar bovendien, wij zijn zijn afstammelingen. Wij willen uitmaken wat goed is en wat kwaad is. Dat willen we zo graag weten. Dat willen we andere mensen zo graag onderwijzen. Dat willen we andere mensen zo graag mee om de oren zwaaien. Van dit is goed en dat is kwaad en dit mag je niet en dat mag je wel. Dat is wat Adam deed. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En we nemen het er nog hoogst kwalijk ook. Want, zeggen we, de mensheid is door zijn schuld gevallen. Maar het is niet zo. Zo is het niet. Het is op zijn gunstigst een deel van de waarheid. Zie? Want zo is het niet. Het punt is namelijk dat God schiep de mens en hij had er een plan mee. En dat plan van God wordt ook door de mens vervuld. Dat faalt niet. En dat is maar goed ook. Want ik moet er niet aan denken wat er zou gebeuren... Of wat de consequenties zouden zijn als God plannen kon maken, ze bovendien bekend maken, waarna ze zouden mislukken. Als dat zo zou zijn, dan hebben we meteen geen zekerheid meer over ons behoud. De meesten hebben dat trouwens ook niet, dus dat is wel consequent. Maar wij hebben die zekerheid van ons behoud wel, juist omdat wij geloven dat God ook doet wat hij belooft. En dat God zijn plannen ook inderdaad uitvoert. Als we dan geloven in de almachtige God, dan zouden we toch op zijn minst moeten geloven dat hij ook inderdaad kan doen wat hij zegt te zullen doen. En dat hij ook inderdaad zijn eigen ontwerp met betrekking tot een schepping of met betrekking tot de mens ook inderdaad kan uitvoeren. En natuurlijk doet hij dat ook. Wat heeft hij dan gezegd? Hij heeft gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Maar de vraag is dan, was Adam dan Gods beeld? Nee, maar dat staat er toch ook niet? Er staat naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Het drukt in ieder geval een richting uit. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in de grondtekst. Het drukt een bepaalde richting uit. Een bepaalde kant wordt opgewezen. En de norm voor een mens, dat wil zeggen het model waarnaar hij gemaakt is, is God zelf. Die richting behoort hij zich op te ontwikkelen naar God toe. Voor zover er een ontwikkeling moet zijn, moet het naar God toe zijn. En de bedoeling is dat hij zich op die wijze conformeert aan God. Hij moet God gelijk worden. En genade dat de slang in de hof dat wel aardig begrepen had. Alleen de methode waarop, die was het niet mee eens. De methode om God gelijk te worden is namelijk niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De methode om God gelijk te worden is namelijk te eten van de boom des levens. En dat is wat Adam niet deed, daarom verloor hij ook het leven. Ik dacht dat dat duidelijk genoeg was. En andersom, nadat hij zijn recht op het leven verspeeld had, sneed God hem de weg af naar de boom des levens, zodat hij inderdaad zou sterven. En daarmee, moet ik eigenlijk zeggen, daarmee was hij al gestorven, want afsnijden van het leven is op zich sterven. Dat is makkelijk genoeg. Maar goed, ik wil het nou niet uitgebreid verklaren, want hoe bij een andere keer dan maar weer eens doen. Maar het gaat er maar om dat toen God Adam schiep, dat Adam niet beantwoordde aan Gods einddoel met de mens. We zijn hier niet aan het einddoel, we zijn aan het begin. Toen God Adam schiep, was daar niet het einddoel bereikt. Het was juist het begin van de mens. En God had de mens een opdracht gegeven, waaruit blijkt dat die mens niet het eind is, maar het begin van een ontwikkeling. De bedoeling was dat de mens de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. Zie, heeft Adam dat gedaan? Nee. Klopt er dan van Gods belofte niks? Oh jawel, natuurlijk wel. Maar Salomo was ook niet het beloofde zaad van David. Zie, in zekere zin was hij dat, dat is waar, zegt de Bijbel zelf. Maar hij was niet het einddoel. Hij was niet de vervulling van de profetie. De profetie sprak wel over Salomo, maar de profetie werd niet in Salomo vervuld. Precies zoals Joël wel sprak over dat wat in de dagen van Petrus en op de Pinksterdag gebeurde, maar de profetie van Joël werd niet in de Pinksterdag vervuld. Dat staat ook nergens. Petrus zei, dit is waarvan Joël gesproken heeft. Inderdaad. Maar hij zegt niet, de profetie van Joël wordt hier vervuld, want dat is niet zo. Die profetie wordt in de toekomst pas vervuld. Dan heb je net zo'n lijn. Nou, en zo is het met deze belofte, deze opdracht aan de mens ook. Het wordt niet vervuld in Adam, al wordt er gesproken over Adam, maar het wordt vervuld in de zoon van Adam, vertaald meestal in de Bijbel met zoon des mensen, om een of andere mij niet helemaal duidelijke reden. Maar de beloften die aan Adam gedaan zijn, worden vervuld in de zoon van Adam, de zoon des mensen. En de zoon des mensen is niemand anders dan de zoon van God. En we vinden dus precies zo'nzelfde lijn als bij David. En als bij Melchizedek. Degene die aanvankelijk verschijnt als degene over wie de profetie en of de belofte sprak, die blijkt niet de uiteindelijk beloofde te zijn. En daarom, Adam is niet het beeld Gods. Adam is naar het beeld Gods. Maar hij is niet het beeld Gods. Want naar drukt een bepaalde richting uit, een bepaalde ontwikkeling. En die richting, die ontwikkeling, die wordt vervuld, die wordt voltooid, of die vindt zijn climax in de laatste zoon van Adam. De laatste zoon des mensen. Die hoeft niet meer geboren te worden. Dat is niet nodig. Want die is al geboren. Want de laatste zoon van Adam, de laatste erfgenaam op de troon van Adam, is de zoon van God. En daarom heeft hij ook eeuwig leven. Daarom heeft hij een onwankelbaar koninkrijk van David. Daarom heeft hij een onwankelbaar priesterschap van Melchizedek. En daarom is hij bovendien de erfgenaam van deze gehele wereld, omdat hij de Zoon van God is, omdat hij altijd leeft. Hij is de laatste erfgenaam van David en daarom is hij hij is de laatste erfgenaam van Adam en daarom is hij de Zoon van Adam. Kortom, de Zoon des mensen, of ook wel genoemd de laatste of de tweede Adam. In Hebreeën, waar dat principe van Melchizedek besproken wordt, wordt ook uitdrukkelijk een principe genoemd, een Bijbels principe genoemd. Dat principe is dat God de eerste wegneemt, of het eerste wegneemt, om het tweede te stellen. Dat wil zeggen, de eerste verdwijnt en de tweede komt ervoor in de plaats. De eerste zoon van David wordt weggenomen, maar de laatste, de tweede dus, komt ervoor in de plaats. Zie? De eerste priesterschap wordt weggenomen, dat van Aaron, en het laatste komt er voor in de plaats. Dat is de Hebreeënbrief. De offers van het Oude Testament worden weggenomen. Er komt één offer van het Nieuwe Testament voor in de plaats. Het offer van Christus zelf. En de eerste mens wordt weggenomen. De laatste mens, namelijk Adam, komt daarvoor in de plaats. Want de eerste mens is uit de aarde aards. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. Daar gaat het om. Zie. En het is dat het duidelijk genoeg was dat Adam niet het beeld Gods was in zijn dagen. En dat de zoon die hij verwekte, namelijk Seth, die was niet het beeld Gods, hij was het beeld Adams namelijk, volgens Genesis 5. En daardoor komen we vanzelfsprekend terecht, of als vanzelf komen terecht in Genesis 9. Daar komen we namelijk terecht bij Noach, dat is de minst bekende uit deze reeks van lijnen. Maar het is er wel degelijk heen. We komen terecht in Genesis 9, namelijk bij Noach. Waar staat in vers 6, is een omstreden vers trouwens, maar er staat: wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En hier vinden we de samenvatting van het principe dat vanaf Noach de mens geregeerd zou worden door de mens. Van Adam wordt niet gezegd dat hij over de mens zou heersen, maar alleen over de dieren en over de aardbodem zelf. Maar vanaf Noach, dus na de zondvloed, vinden we dat de mensheid verdeeld wordt in volkeren, ieder met hun eigen overheid en zelfs met hun eigen taal en met hun eigen land. De instelling van de menselijke overheid als ordinantie Gods, als godsdienares, die vinden we hier in deze verse van Genesis 9. Daar wordt de menselijke overheid ingesteld. Daar wordt de mens aangesteld om te heersen over de mens. Met welk recht zou nou de mens kunnen heersen over andere mensen? Nou staat er, dat is de rest van het vers, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Want het punt is, als de mens Gods beeld is, als de mens het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid, wat hij niet is, of nog niet, maar is onderweg daar naartoe. Als de mens het beeld is van Gods zelfstandigheid, dat betekent dat de mens als beeld Gods inderdaad ook het recht heeft, en ik zou zeggen bijna de plicht heeft, om als vanzelfsprekend heerschappij te voeren. En vandaar dat hier in Genesis 9 de mens aangesteld wordt om te regeren. Niet alleen over de dieren en over de aarde zelf, maar ook over de mens. En de instelling van de mens als koning over andere mensen vindt zijn oorsprong hier in Genesis 9. Zie? Maar Noach kon dat niet. We hebben dat gezien, u kunt het lezen, u kunt de geschiedenis verder volgen, dan ziet u dat er van Noach niet zoveel terecht kwam. Nee, nog een dag later of zo. Nou ja, 2 dagen later, weet ik niet. Maar ik weet niet hoe gauw een wijngaard groeit. Maar een paar dagen later lag je dronken en bloot in de tent. Nou, dat is bepaald ook geen getuigenis, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, maar in ieder geval, voor wat die heerschappij aangaat, zag het er in ieder geval niet zo best uit. Daar is het verhaal niet mee af. Want ik zou er graag nog eens een keer wat meer over vertellen, over dezezelfde Noach, in dezelfde omstandigheid. Maar hoe dan ook, van die heerschappij is niet veel terechtgekomen. Dat blijkt ook wel een paar jaar later. Dan komen we terecht in 130 jaar later. Komen we terecht in Babel, de torenbouw, waar de mens precies het tegenovergestelde doet van wat God tot hem gezegd heeft. Namelijk zich te verdelen over de aarde. in verschillende volkeren enzovoorts. En er was tot dan toe niks van terechtgekomen, daarom grijpt God zelf in. God moet het alsnog zelf doen. En sprekend over een menselijke heerschappij, wat dacht u van Den Haag? Want hij zegt het mij nou maar niet, het maakt mij ook niks uit wat hij ervan vindt eigenlijk ook, hè. Maar iedereen weet dat de overheid een godsdienares is, een ordinantie van God. Maar iedereen weet ook dat de uitslag van de laatste verkiezingen bepaald niet geweest is naar de wil van God. Dat durf ik rustig te zeggen. Ongeacht uw politieke richting, uw politieke overtuiging, zijn we het allemaal over eens dat het anders gemoeten had. En dan ziet u, de mens heerst. Maar er is niks van terechtgekomen. En Noach, de eerste mens die aangesteld werd om te heersen over de mens, hij was niet degene die God in gedachten had. Want het punt is, dat vele jaren daarna er iemand zich geboren zou worden als de zoon van Noach, inderdaad. Als de rechthebber op de troon die hier bij Noach terechtkwam. En die inderdaad niet alleen over Israël zal regeren vanaf de troon van David, maar die zelfs over alle volkeren zal regeren vanaf diezelfde troon. Een troon die in zekere zin dus zijn oorsprong vindt bij Noach. Voor zover het een troon is van heerschappij over de mensheid, vindt hij zijn oorsprong bij Noach. Als het een troon is over heerschappij over Israël, vindt het zijn oorsprong bij David. Maar gaat het om een troon als heerschappij hebbend over de hele geschapen wereld, dan vindt het zijn oorsprong bij Adam. En als het soms om een troon gaat, die gaat over de heerschappij over al wat bestaat, over de ganse heelal, dan is het de troon die zijn oorsprong vindt uiteraard bij God zelf. En het punt is dat Jezus van Nazareth ooit geboren werd in een kribbe als de erfgenaam van al deze beloften. Als de erfgenaam van al deze verplichtingen. Als de erfgenaam, laat ik zeggen dan, van het plan, of van de plannen, zo u wilt, van het plan wat God gemaakt had. Het plan wat God aan het uitvoeren was. Want uit hem zijn die dingen. Uit God zijn al deze dingen. De schepping van hemel en aarde is uit God. De schepping van Adam is uit God. De instelling van de mens als heerschappijhebber over de wereld is van God. De instelling van de menselijke overheid bij Noach is van God. Enzovoort. Zie. De troon van David vindt zijn oorsprong bij God. Priesterschap van Melchizedek vindt zijn oorsprong bij God. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En ik zou nog een heel belangrijke vergeten, maar dat doe ik dus niet, want ik weet nog een heel belangrijke, een troon waarvan ook gezegd wordt dat het een troon is over de hele wereld. En dat gaat over iemand die inderdaad een vreemdeling was, hoewel hij nooit ergens sprak, heb ik begrepen. Maar het was een vreemdeling en bijwoner. Eens kijken of u nog zich kunt herinneren wat er een uur geleden gebeurde. Maar dat was een troon die in feite werd toegezegd aan Abraham. Of hij het zelf begrepen heeft, ik denk het wel, al staat het er niet uitdrukkelijk. Maar later in Romeinen 4 wordt gezegd dat aan Abraham beloofd was dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Want tot Abraham werd gezegd, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Tot hem, aan hem werd het beloofd. Voor de goede orde, Abraham was in zijn dagen simpelweg de erfgenaam van de troon van Noach. Daarom vindt u dat geslachtsregister van Abraham ook wat terugloopt tot op Noach. En verder terug uiteraard. Maar in ieder geval regelrecht van Noach naar Terach en van Terach op Abraham. Abraham had dus die troon al in zekere zin, maar in de praktijk regeerde hij niet. Hij mag dan de drager van de belofte geweest zijn. En hij was het. Hij was de drager van het erfrecht van Adam en van dat van Noach dus. Dat lijkt me duidelijk genoeg, hè? Noach was de enige overlevende immers eigenlijk. Maar Abraham was de erfgenaam van die rechten. En God riep Abraham, een tamelijk gewone man uit Ur der Chaldeeën, die toen nog wat gewoner werd, om niet te zeggen hij werd een beetje zonderling. Want hij was kennelijk schatrijk. Maar hij bleef een vreemdeling en bijwoner en woonde in tenten. Niet omdat het de Oosterse gewoonte was, maar omdat de man zichzelf beschouwde als vreemdeling en bijwoner. Dat staat in Hebreeën 11 namelijk. Want Abraham wist heel goed dat wij hier geen blijvende stad hebben. Dus hij behielp zich met een tent en zegt, het is de moeite niet waard om een huis te bouwen. En bovendien, als ik een huis bouw, dan ben ik hier zwaar gevestigd, gefundeerd in de grond. En dat is niet de bedoeling, want we hebben een ander fundament. Dat fundament is Christus. En hij bouwde een tent, precies zoals Paulus, de apostel der heidenen, dat later nog deed. Ik heb het net van de week weer eens even gelezen. Paulus die het beroep van tentenmaker deelde met Aquila in Korinthe was dat. Nog steeds tenten bouwen, want we hebben hier geen blijvende stad. Zie, daar gaat het om. Nou, wat werd nou aan Abraham beloofd? Dat zijn zaad vreemdeling en bijwoner zou zijn in het land wat het hunne niet was. En ze zouden verdrukt worden enzovoorts. Maar in datzelfde zaad zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En wie is het zaad van Abraham? Dus geen probleem. Het eerste antwoord wanneer we de Bijbel doorwandelen is Isaac. Of zullen we het nou voor de aardigheid eens zeggen Ismaël? Dan wordt het wat gecompliceerd, maar je vindt een prachtige illustratie. Ismaël was de eerste. Nee, zegt de Heer, niet Ismaël, maar de volgende. Isaac, de tweede, zou pas de erfgenaam zijn. En uiteindelijk was Abraham zelf ook niet de oudste zoon. Maar niet Ismaël die het eerste geboren werd, maar Isaac zou het zaad zijn. En wij hebben de neiging te zeggen, in Isaac, dat is het zaad. Staat er ook, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Staat trouwens ook in Hebreeën 11. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. En in Romeinen 4. Hè? Dat wil zeggen, Isaac zou dan de erfgenaam der wereld moeten zijn. Maar let nou eens op, Isaac zelf was de tweede. Hij was niet de eerste. Maar er was iemand anders die voor die eerdere was en die moest wijken. Het was Ismaël en hij werd bijna letterlijk de laan uitgestuurd. Nou ja, de oase of zo. En die kwam in de woestijn terecht. Zie. Maar in een andere zin is Isaac de eerste. De eerste die echt de belofte erft. En wat gebeurt ermee? Wel, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, deze allen zijn gestorven de belofte niet verkregen hebbende. Ze hebben niet ontvangen wat hun beloofd was. Maakt God zijn beloften dan niet waar? Jawel. Maar de belofte omtrent het zaad van Abraham wordt niet vervuld in Isaac. Hoewel hij de drager van de belofte was. Maar de belofte wordt vervuld in Christus die het zaad van Abraham is. De apostel Paulus zegt in Galaten 3. Hij zegt let er wel op. Het zaad van Abraham staat in Genesis en er staat er in het enkelvoud. En wij Hollanders zeggen dan. Ja, want een kunstzaad staat altijd in het enkelvoud. We hebben een handvol zaad. Dus niet met één korreltje, maar met een handvol. Nee, zegt Paulus, niet zeuren, er staat enkelvoud, dus is het maar één korrel. Het was niet Isaac. Ook niet Ismaël al zeker niet. Het was Christus. Het zaad van Abraham is enkelvoud en het zaad van Abraham is Christus. Het welk is Christus. En dan blijkt dat de beloften die aan Abraham gedaan werden, wel spreken over Isaac, maar niet in Isaac vervuld worden. En God sprak in Genesis 1 wel over Adam, maar het wordt niet in Adam vervuld. God sprak in Genesis 9 wel over Noach, maar het wordt niet in Noach vervuld. God spreekt in Genesis 14, alle schrift is van God ingegeven immers. God spreekt in Genesis 14 wel over Melchizedek, maar het wordt niet in Melchizedek vervuld. En God spreekt wel over Aaron, maar het wordt ook niet in Aaron vervuld. God spreekt over de stam van Juda, maar het wordt niet in Juda vervuld. God spreekt over Israël, maar het wordt niet in Israël vervuld. En God spreekt over David en over Salomo, maar het wordt in hen niet vervuld. Al deze verschillende lijnen komen heel eenvoudig uit in Christus, die de zoon is van Adam, de zoon van Noach, de zoon van Abraham, de zoon van David en in zekere zin de zoon van Melchizedek, dan wel Aaron, net zo je wil, want in zekere zin is dat juist. En dat is zo, omdat hij de zoon van God is. Het is God geweest die Adam, Noach, Abraham, Melchizedek, David enzovoort heeft aangesteld. Hij heeft die lijnen, heeft die beginpunten vastgesteld. Uit hem zijn die dingen, maar vervolgens tot hem zijn al die dingen. En het gebaar wat ik maak mag u onthouden. Uit hem zijn die dingen en tot hem zijn al die dingen. En dat is de Davidster dus, hè? Daar gaat het om. Het zegel van Salomo. Salomo. Het voorbeeld van degene die komen zou. En om dan helemaal terug te gaan naar de eerste bladzij van de Bijbel. Er wordt gesproken over, laat ons mensen maken. Voordat er ook maar één mens was. Eén van die allen die ik zojuist genoemd heb. Voordat er maar iemand was, zei God. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En die belofte wordt vervuld. Dat wil zeggen, die belofte komt uiteindelijk terecht. Of dat plan komt uiteindelijk terecht bij het kind in de kribbe. Maar daar wordt het niet vervuld. Het is het begin van de vervulling. Maar het is niet de vervulling. Omdat al die lijnen nog een paar jaar verder liepen. Namelijk na zijn kruisiging en vervolgens uiteraard zijn opstanding. De climax was niet de vernedering van God hier op aarde. De climax was niet dat de Heer een weinig minder gemaakt werd dan de engelen. Staat er in, zoals het staat in Psalm 8 en Hebreeën 2. De climax is dat hij vervolgens met eer en heerlijkheid werd gekroond. En als we dan in het Nieuwe Testament lezen wie Christus is. Begrijpt u me goed? Als we in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen na de opstanding van Christus, lezen wie hij is. Dan lezen we daar, maar dan ook alleen maar daar, dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. Ik denk aan Hebreeën 1. Daar staat in Hebreeën 1 dat God, vers 1, in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. En dan vers 2, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Eigenlijk, welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Alle dingen. En dan door, heb je tot, hè, hij is gesteld tot erfgenaam, dat is het uiteindelijke. Maar door welke hij ook de eeuwen, staat er letterlijk, gemaakt heeft. En aion, het woord aion staat daar, dat gaat om de tijd. Hè. Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat wil zeggen, God heeft de eeuwen gemaakt. God heeft de geschiedenis, de heilsgeschiedenis gemaakt. De Engelsen die hebben daar een mooie woordspeling op. Die zeggen history is his story. Dat wil zeggen, his met een hoofdletter. Het is zijn verhaal. Het is natuurlijk een woordspeling, maar het is leuk om dat zo te onthouden. De geschiedenis is zijn geschiedenis. Door hem zijn de eeuwen gemaakt. De hele geschiedenis is zijn geschiedenis. En daarom is het ook tot hem. Hij heeft hem gesteld tot erfgenaam. En wie is dan die erfgenaam? Wel, zegt vers 3, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, waarbij God als het ware de lichtbron is en hij is dan dat voortgebrachte licht. Hij is het licht der wereld immers. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Kortom, hij is de afstraling van het licht. En dan, hij is het uitgedrukte beeld. Vanuit het centrum naar buiten gedrukt. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Van Gods wezen. Staat er letterlijk. En vervolgens. En hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. En wat draagt hij het naartoe? Wel, naar het moment waarop God zal zijn alles en in allen uiteraard. Van de oorsprong af hebben we die verdeling. Maar hij is degene die dat wat verdeeld is ook weer tot één brengt. Alle lijnen komen bij elkaar. Ik zei vanmiddag nog, het gaat er niet om dat er drie stralen doorheen schoten. Daar krijg je een beetje een warboel van. Ik heb het ook niet goed onthouden wat de drie stralen waren trouwens. Maar er schoten niet drie stralen doorheen. Maar er zijn een heleboel lijnen uit de schrift die gewoon in één punt samenkomen. Bij wie? Bij Christus, van wie gezegd wordt dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. En nou, alles goed beschouwd, is dit dus de vervulling van het plan wat God gemaakt had met de mens. De bedoeling was dat de mens Gods beeld zou zijn. Wel nu, als, stel nou dat het waar is wat sommigen denken, dat stel dat de mens het beeld Gods is. Wat is dan het bijzondere aan de Heer Jezus Christus? Niks. Blijft niks over. De essentie is juist dat hij het beeld Gods is en wij niet. En daarom hebben wij hem nodig. Daarom bovendien is hij de vervuller van al wat God gepland heeft. Alle plannen die God gemaakt had. Hij is de vervuller van alle beloften die God gedaan heeft. Hij is de vervuller van alle profetieën die God ons geschonken heeft. En hij is de vervuller van Gods plan met het mensdom. Of met de mens, gewoon met Adam. Niet wij zijn dat. In onze hoogmoed verbeelden we ons dat. Maar wij zijn dat niet. Integendeel. Hij is degene die God in gedachten had toen hij sprak: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Het is dan ook het tweede hoofdstuk van deze Hebreeënbrief dat erop wijst dat hij niet de enige is, maar dat er toch nog anderen zijn. God zou niet één mens maken naar zijn beeld, God zou mensen maken naar zijn beeld. Ik zou zeggen, zaad stond in de enkelvoud, maar mensen in Genesis 1 staat het meervoud. Laat ons mensen maken. En wat staat er dan in vers 10... of vers 9 van Hebreeën 2. Maar wij zien Jezus, degene die geboren werd in nederigheid. Wij zien hem, met geestelijke ogen wel te verstaan, met heerlijkheid en eer gekroond. Hem namelijk, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn. Daar heb je het weer, hè. Om welke alle dingen zijn. Om hem draait het allemaal. Het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen, enzovoorts. En wat er dan gezegd wordt, is dat door deze vernedering en verhoging van de Heer Jezus als de Zoon van God en de erfgenaam van alle beloften, dat daardoor velen tot heerlijkheid geleid zouden worden. Niet alleen hij, maar nog vele anderen ook. Want daar staat er dan ook in het eind van vers 11, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dat is het Psalm 22. Maar het spreekt over ons. De Heer als het hoofd van de gemeente. Zie. En de zaak is dus dat de Heer Jezus zelf het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Maar aan de andere kant vinden we dat in ieder die gelooft, in ieder die verbonden is met de levende Christus, dat die veranderd wordt naar zijn beeld. Ja, dat is Romeinen 8. Laten we dat er maar op zoeken. Dat staat in Romeinen 8. Romeinen 8 zegt dat bovendien. Zegt in de eerste plaats dat wij erfgenamen van God zijn. Hè, met Christus. De erfgenamen van God. Mede erfgenamen van Christus. En daarom staat er vervolgens in vers 29 van Romeinen 8. Want die hij tevoren gekend heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En hier vinden we de Heer Jezus Christus als de laatste Adam, maar aan de andere kant als de eerste Adam die het beeld Gods is. De eerste mens die het beeld Gods is. En vervolgens zijn er nog anderen die naar datzelfde beeld veranderd worden. Als Adam het beeld Gods geweest was, dan zou Seth naar het beeld van Adam geweest zijn. En daarmee naar het beeld Gods. Zie? En het punt is dat Christus is het beeld Gods en wij die in Christus zijn, met hem verbonden zijn, wij worden naar zijn beeld veranderd. En wij worden dus ook beelddragers Gods. En dat betekent dus dat Gods oorspronkelijke plan met de mens vervuld wordt in Christus en vervuld wordt in allen die in Christus zijn. En hier heb je het weer. Christus is het beeld van God en wij worden naar zijn beeld veranderd. En dat is de boodschap van het Nieuwe Testament, zoals de apostel Paulus dat ook zegt in de 2e Korinthebrief, in 2 Korinthe 4, waar hij al deze dingen samenvat. Daar zegt hij in vers 3, 2 Korinthe 4 vers 3... Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God van deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting Hebt u dat? Christus is immers het afschijnsel van Gods wezen en zo, dat is het licht der wereld. Opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Christus die het beeld Gods is, dat is de climax van het evangelie. Dat is het hoogste evangelie wat er is, zal ik dan maar zeggen. Het evangelie is de boodschap van dat God mens werd, God zich vernederd heeft, ons in alles gelijk is geworden door uitgenomen de zonde, maar dat hij vervolgens is verhoogd geworden, hem een naam heeft gegeven boven alle naam, en dat hij als het beeld Gods en als het afschijnsel van Gods heerlijkheid bovendien de eerstgeboren is geworden van een nieuwe schepping. Dat is wat hier staat. Hij is het, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods in staat. En dat is nou net het punt, niet de mens is dat. En niet in Genesis 1 vinden we het beeld Gods. Maar op het climax van de heilshistorie, de opstanding en de hemelvaart van Christus, daar vinden we het beeld Gods. En omdat hij dat is, zal hij als de erfgenaam van al Gods beloften in de toekomst weer verschijnen. En dat is wat wij prediken, zegt de apostel, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heer. En onszelf, dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft, dan krijgt u nog een laatste voorbeeld. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Zie? En wanneer heeft God gezegd dat er licht in de duisternis zou schijnen? Nou, het kan me niet schelen hoe lang het geleden was, maar waar was dat? Genesis 1, vers 3. Genesis 1, vers 3. God zeide, daar zij licht. Het was het eerste wat God ooit gezegd heeft, in de schrift althans. En God sprak, de eerste keer dat God sprak, er zij licht. En wat de apostel hier zegt, is dat die profetie vervuld wordt in ons, omdat het licht heeft geschenen in onze harten. Want dat licht is Christus. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En de praktische consequentie daarvan is dan ook inderdaad dat wij die dat licht ontvangen hebben, dat licht ook zouden laten schijnen, zal ik dan maar zeggen. Maar het is een licht tot zijn eer. Een licht niet wat ons centraal stelt, maar een licht wat de lichtbron centraal staat, namelijk onze God, onze grote God en zaligmaker, zegt de apostel, namelijk Christus Jezus, onze Heer. Om hem gaat het, in hem komen alle lijnen samen, alle lijnen van de schrift. Kom eerst samen in nederigheid in Bethlehem. En hoe makkelijk was het om al die lijnen daar af te breken en het kind te doden? De Herodes. Het gebeurde niet. Integendeel. Hij stierf wel, uiteindelijk. Maar hij stond op uit de dood. En werd op die wijze de vervuller van al Gods beloften. Want in hem zijn al Gods beloften ja en amen. Amen.